Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing uit het boek over de heilige Johannes Bergmans van Dist door Pater Schoeters en we zijn gekomen bij hoofdstuk 2 te Mechelen, bij onderwerp 2 op de Mechelse grootscholen. Veel luisterplezier. Intussen had pater Scribani, de provinciaal van de Jezuïten, te Mechelen, op 25 mei 1615 de voorstellen van de stad, die voor het nieuwe college een jaarlijkse toelage van 1000 gulden in het vooruitzicht stelde, gunstig aanvaard. Het nieuws dat de Jezuïten nog ditzelfde jaar hun college zouden openen, zette heel Mechelen in rep en roer. Zoveel uiteenlopende belangen en belangetjes werden door de nieuwe inrichting geschaad of gebaat, dat voor- en tegenstanders zich door hun ijver voor wat zij respectievelijk de goede zaak achten, tot hartstochtelijke en voor de andere partij vaak kwetsende verklaringen lieten verleiden. De ontstemming van meesters en beschermers van de grootscholen groeide tot verbittering, toen het de 1 juli bij het opengaan van het nieuwe gymnasium bleek dat een aanzienlijk deel van hun leerlingen naar het college was overgelopen. Aan beide kanten schijnt het bij deze gelegenheid aan de nodige tact ontbroken te hebben, om de nu eenmaal onvermijdelijke naijver tussen de twee inrichtingen binnen de perken van een zekere bescheidenheid te houden. Ouders en leerlingen werden het voorwerp van een niet altijd te billijken competitie. School en college maakten stemming tegen elkaar en de studenten vochten het pleit uit op straat. Het kwam zo ver dat de aartshertogen nogmaals tussen beiden moesten komen. Ten slotte werd door de stad aan de grootscholen, die natuurlijk was blijven bestaan, een jaarlijkse toelage van 1000 gulden toegekend, terwijl een ordonnantie de voorwaarden van aanneming in of overgang tot college of grootscholen vaststelde. Om de gestoorde straatvrede te herstellen, werd daarin onder meer gezegd: die meesters van beide zijden zullen vriendschap en de correspondentie met elkander houden, en een goede ijver in de jonkheid verwekken en de neestelijk gadeslaan dat die discipelen niet twistig en worden, of met kijven of met vechten onrust in stad maken. En de ingevallen zulks geschieden, zullen die auteurs zonder dissimulatie gestraft worden tot exempelen van anderen. Jan Bergmans is een van de studenten geweest die de grootschool voor het college verlaten hadden. En het heeft er wel de schijn van dat de strijd niet het minst om zijn persoon is gevoerd. Hij was, alhoewel geen klein seminarist, toch zeker één van die beste koppen die de aartsbisschop zo ongaarne aan de paters afstond. Juist daarom stelde rector van Oppem en zijn retorica-leraar alles in het werk om de veelbelovende lering in hun school te houden. Jan brandde echter van verlangen om nog een jaar de retorica te gaan bestuderen bij de paters, wier onderwijs zo hoog werd geroemd. Hoe dit echter ondanks zoveel tegenstand, want ook kanunik Froimont was aanvankelijk absoluut geen jezuïtenvriend, mogelijk zou blijken, leek hem vooralsnog een raadsel. Maar zie, juist in die dagen bereikte het conflict tussen de kantor enerzijds en het kapitel met de aartsbisschop anderzijds zijn hoogtepunt. Op 17 juli werd aan Froimont aangezegd dat gerechtelijk tegen hem zou opgetreden worden, indien hij zich niet aan de nieuwe koorregeling hield. De tegenzet van de verbitterde kantor is geweest dat hij al zijn studentjes, Jan Bergmans in Kluis, van de grootschool heeft weggehaald en naar het jezuïtencollege gezonden. Natuurlijk was eerst vader Bergmans gepolst. Die had alleen oog voor de financiële nadelen van de ruil. Als Jan de school van de aartsbisschop verliet, zou deze hem later geen studiebeurs bezorgen voor zijn seminarie. Maar ook dit bezwaar viel weg toen pater van Maalkoten, de prefect van het college, beloofde ervoor te zullen zorgen dat Jan aan de Universiteit van Leuven een studiebeurs zou krijgen. Daar waren voor de jongen de toekomstmogelijkheden nog groter dan op het seminarie. Niet alleen beschikte de hogeschool jaarlijks over tal van kleinere beneficiën ten gunste van onbemiddelde clerici die hun studie hadden voltooid, maar ook zonder dat stond voor een priester, gegradueerde van de universiteit, altijd in één of ander kapitel een plaats als kanuniek open. Daarmede was het pleit beslist. Nog in de maand augustus ging Jan naar het jezuïetencollege over. Pater de Greef, een van zijn leraars aldaar, getuigt: Jan Bergmans verliet de aartsbisschoppelijke school voor de onze. Niet zonder de ontevredenheid van zijn leraar en de rector gaande te maken, waardoor een onoverkomelijke klove tussen beide inrichtingen ontstond. Onderwerp 3. Student bij de jezuïeten. Voortaan gingen Jan Bergmans en Frans Boels om zich naar school te begeven de andere kant van de Befferstraat uit. Vanaf de straat voor de deur van de Witte Lelie zag men reeds de oude gebouwen van het Keizershof, met daarnaast het door de paters in 1613 aangekochte huis van Wachtendonk, waarin de klassen waren ondergebracht. Als rector stond aan het hoofd van het college pater Antoon Suquet. In 1611 was hij uit Antwerpen naar Mechelen overgekomen, om er het noviciaat te stichten dat hij ook nu nog bestuurde. De rechte man op de rechte plaats. Tellig van een bekende Mechelse familie kon hij met enige kans van slagen zich beijveren de tussen beide onderwijsinrichtingen ontstane kloof te dempen. Te Mechelen, zoals overal elders in de jezuïetencolleges, werden de klassen verdeeld in twee kampen, Romeinen en Carthagers. Aan het hoofd van elk leger stond een imperator, of generaal met zijn staf. Iedere student had zijn tegenstander in het andere kamp, die hem elk ogenblik ten strijde kon uitdagen over Griekse werkwoorden, Latijnse verbuigingen, vragen uit de catechismus enzovoort. Om de trouw van de troepen aan hun generaal te verzekeren en om zodoende aan de beste leerlingen van de klas een zeker overwicht over de anderen te verschaffen, werd aan de imperatoren soms toegestaan amnestie van schoolstraffen te verlenen aan bijzonder verdienstelijke krijgers. Om de maand werd naar mate van de behaalde uitslagen de generale staf vernieuwd. Jan en Frans waren tot de hoogste klas, de retorica, toegelaten. Daar oefende men zich in de Latijnse welsprekendheid volgens de voorschriften van Cicero's meesterwerk De Oratore en het retoricaboek van de Spaanse jezuïet Cyprianus Soares. Het laatste uur van de dag bekroonde het werk. Dan studeerde men Grieks. Pater Pascasius van der Straten, de leraar der retorica, was spoedig tot de bevinding gekomen dat er heel wat jong vernuft onder zijn auditores schuilde. Maar het knechtje van kantor Froimont overtrof ze toch allen. Jan ging geregeld met de beste plaatsen strijken en stond bijna voortdurend als imperator aan het hoofd van de klas. Zijn voornaamste tegenstander was Karel van Christijnen, de zoon van de Mechelse stadspensionaris Paulus Christineus. Eens zelfs mocht de Diestse schoenmakersjongen in een concertatie met de leerlingen van de Poëzis, die de retrozijnen, de handschoen, hadden toegeworpen, de hele klas ten aanval voeren. Het kwam bij die gelegenheid tot een Homerische strijd tussen hem en de generaal der poëten, Simon Hugo van Schijf, uit het bekende adellijke Leuvense geslacht. Men hoefde geen profeet te zijn om te voorspellen wie op het einde van het jaar de eerste prijs zou wegdragen. Bergmans studiesucces is des te opmerkelijker als men bedenkt dat hij op de grootscholen geen Grieks meer had geleerd en dit vak dus op zijn eentje moest bijwerken, terwijl hij bovendien nog door zijn knechtenbezigheden gevaar liep gehandicapt te worden. De andere jongens wisten wel dat Jan even vaardig bezem en dweil hanteerde als boek en ganzenveer. En jonge heren van rijke familie konden vaak genoeg, als er thuis receptie gehouden werd en kanunik Froimont zich liet aanmelden, hun collegemakker in het voorportaal op het knechtenbankje zien zitten. Over zijn dienstbaarheid heeft Jan Bergmans zich echter nooit geschaamd en zijn medeleerlingen hebben hem er ook niet minder om geacht. Over heel zijn persoon en optreden lag trouwens een zekere zwier en gratie, welke iedereen voor hem innam. Studiosis omnibus in deliciis erat. De leerlingen vonden hem allen erg sympathiek, zo vertelt de jonge pater van den Kerkhoven, die tot herstel van gezondheid te Mechelen verbleef en dus al de tijd had om de studerende jeugd te observeren. Omnibus quovis tempore gratiosus erat. Steeds stond hij bij iedereen in de gunst, zo noteert van zijn kant de leraar Grieks, pater de Greef. Dergelijke getuigenissen hoeft men vanzelfsprekend niet al te letterlijk op te nemen. Pater Kools, de leraar van de tweede hoogste klas, stipt immers aan dat er althans één moedwillige was die hem soms met opzet dwars zat en hem zelfs op een avond een slag in het gezicht gaf. De schuldige zelf zou het later uitbrengen, want Jan had nooit met een woord over het gebeurde gerept. Tot de onmiskenbare sympathie die Bergmans op het college genoot, kan zijn succes als declamator en toneelspeler, waarover verder meer, veel hebben bijgedragen. Op de planken trok hij immers aller ogen tot zich, terwijl hij voor het overige, alleen reeds door zijn dienaarschap dat hem buiten schooltijd bijna volledig in beslag nam, zich weinig liet zien. Hij had alvast niet de tijd en ook wel niet de lust om mee te doen aan verboden spelen of aan de vechtpartijtjes met de leerlingen van de grote scholen. Maar zelfs dat, het wordt ons uitdrukkelijk verklaard, stond zijn populariteit niet in de weg. Hoe de paters over zo'n student dachten, is niet moeilijk te raden. Een vleier of pluimstrijker was Jan echter allerminst. Daar was hij te argeloos eenvoudig voor, maar als er een dienst te bewijzen viel, stond hij dadelijk paraat. Ook in zijn dienstbetoon zelf lag niets gezochts of gemaakts. Alles was echt en recht. 16 jaar was Jan Bergmans toen hij bij de jezuïeten op school kwam. 6 jaar later is hij als een heilige gestorven. Het gaat niet op, de heiligheid die hij bij zijn dood had bereikt, alleen op rekening van zijn kloosterleven te brengen. In zijn brieven van 9 mei 1865 verklaarde Pius de IX dat hij aan Johannes Bergmans de eer der zaligen toekende om aan de jeugd een volmaakt voorbeeld ter navolging voor te stellen. En dit voorbeeld moet dus wel degelijk een jeugdig voorbeeld zijn. Jan verdient op onze altaar te staan in zijn alledaagse jongenspak, met om de schouders de grauwe studentenmantel en op het hoofd de fluwelen studentenbaret, zoals hij te Mechelen als student-congreganist op het jezuïtencollege rondliep. Als student-congreganist, ja, want in het mariale klimaat der congregatie is de ranke lelie van Bergmans heiligheid eindelijk ontloken tot sneeuwwitte bloei. Het ging in de godsdienststrijd van die dagen bij voorkeur voor of tegen Maria. De protestanten scholden de katholieken voor Maria-dienaars en van dit scheldwoord maakten de katholieken een eretitel. Tegenover de ketterse verwoedheid, welke tegen de moeder tekeer ging alsof zij daardoor alleen de zoon recht konden dienen, stelde het Roomse volk zijn kinderlijke verering. Zijn rozenhoedje en zijn lieve vrouwenbeeldjes, zijn bedevaarten en zijn broederschappen. De jezuïeten deden meer. Als strijdende orde hebben zij de katholieke jeugd in de Acies Ordinata van hun congregatie geschaard rond het beeld van de reine moedermaagd. Te Rome, door pater Jan Leunis, een luikenaar, in 1563 gesticht, werd de congregatie, ook wel sodaliteit of broederschap geheten, door een andere Nederlander, pater Frans Koster of Kosterus, in de Dietse en Duitse gouwen verspreid. Zijn Libellus Sodalitatis in het Nederlands, het boeksken der broederschap, heeft aan ontelbare jeugdigen de weg tot de christelijke mannelijkheid gewezen. Dat pater Koster in de congregatie niet alleen een school voor persoonlijke deugdbeoefening zag, maar ook en vooral een leger bezield met de strijdbare geest van de katholieke contrareformatie, blijkt onder andere hieruit. Dat hij van elke nieuwe sodalis allereerst een plechtige geloofsbelijdenis eiste, waarvan de formula dan ook vooraan in zijn libellus werd opgenomen. Als een van de eerste was Jan toegetreden tot de congregatie van de onbevlekte ontvangenis, die de paters voor de leerlingen van de Latijnse klasse hadden opgericht. De Mechelse congregatie hield haar wekelijkse vergadering in de historische zaal van het Keizershof, waar Karel de Vijfde zijn audienties placht te verlenen. En zij stond onder de leiding van de leraar der poëzis, pater Adriaan Kools. Een jonge innemende figuur, die pater Kools. Van Gouda geboortig was hij pas 3 jaar geleden in de sociëteit getreden. Voor zijn roeping had hij de toorn en de tranen getrotseerd van zijn moeder, een erkenraad Duist van Voorhout, die reeds vroegtijdig weduwe werd en haar enig kind aan het college te Antwerpen had laten studeren. Met geweld naar Holland gevoerd, toen hij vroeg om jezuïet te mogen worden, kwam Adriaan na een avontuurlijke vlucht, waarvan hij het plan met een kameraad boven op de Utrechtse Dom had beraamd, terug naar Antwerpen gesneld. De paters durfden hem niet in huis opnemen, maar bisschop Malderus opende voor hem de deuren van zijn paleis. Daar had Adriaan dan tenslotte een bewogen onderhoud met zijn moeder, waarvan het gevolg was dat hij jezuïet mocht worden en dat zij zelf enkele tijd later bij de Annunciaten intrad. In 1615 was pater Kools pas 20 jaar, even oud dus als Frans Boels, die hij waarschijnlijk met Jan Bergmans onder zijn congreganisten heeft geteld. Wat hem toen nog aan levenservaring en beproefde mensenkennis ontbrak, wist hij te vergoeden door de jeugdige bezieling van zijn woord en door zijn uitzonderlijke begaafdheid voor het bestuur. De hoogste posten, novicemeester, rector, instructor, overste van de Hollandse missie, zullen later met glans door hem worden bekleed. Daar hij nog geen priester was, zal pater Kools zich in zijn toespraken tot de congreganisten wel hoofdzakelijk hebben gehouden aan de algemene opwekkingen, waarvan het boeksken der broederschap zo'n rijke keus aanbood. In het begin van iedere maand kwam Jan zijn directeur raadplegen. Hoe hij Maria en de patroon der maand, die naar gewoonte aan elke sodalis werd aangewezen, vereren zou. Hoe hij de voorgestelde deugd moest beoefenen, wat er in zijn gedrag te verbeteren viel. Zeker heeft pater Kools hem opgewekt tot de beoefening van het inwendig, overwegend gebed, maar ook in het libellus sodalitatis, dat Jan waarschijnlijk als kerkboek heeft gebruikt, zo zeer voor geijverd werd. Daar stonden onder andere meditaties in over de 4 uitersten, het Onze Vader, het Wees gegroet, de geloofsbelijdenis en en over 7 hoofddeugden in verband met seren leven en lijden. Wanneer de huisgenoten van de witte lelie Jan soms in gebed geknield vonden, in een hoek achter de deur, waarschijnlijk van zijn slaapkamertje, was hij mogelijk wel met een van die overwegingen uit zijn congregatieboekje bezig. Van zijn directeur zal hij ook wel geleerd hebben iedere maand een dag in afzondering door te brengen, om door gebed, gewetensonderzoek en geestelijke lezing zijn ziel weer tot edelmoedigheid te stemmen. Dat was de maandelijkse recollectie, welke de jezuïeten aan hun congreganisten en biechtkinderen zo sterk plachten aan te bevelen, en waarvan Jan te Mechelen werkelijk een gewoonte heeft gemaakt. Van Frans Boels weten we zeer precies welke geestelijke oefeningen zijn kameraad er verder nog op nahield. Ter ere van Onze Lieve Vrouw vastte hij alle zaterdagen en daags voor haar feesten. En elke dag, wanneer hij tenminste niet verhinderd was, bad hij haar officie. Sinds lang ging hij alle weken te biecht en alle 14 dagen, alsook op de feestdagen te communie. Op de zon- en feestdagen hoorde hij meestal 's morgens 2 missen, waarschijnlijk in de nabijgelegen oude Sint-Pieterskerk, en verzuimde daarenboven nooit de plechtige hoogmis in de kathedraal, waar hij ook vespers en preek bijwoonde. In de week was hij natuurlijk dagelijks tegenwoordig in de mis, welke op de jezuïetencolleges na de morgenlessen om 10 uur voor de verzamelde leerlingen werd opgedragen. Een van Jans overige godsdienstoefeningen noopt ons hier tot een korte uitweiding. Mechelen bezat een beroemde kruisweg, aangelegd langs de straten van de stad. Hij begon in de Sint-Romboutskerk. Vandaar ging men naar de Minderbroederskerk en de Arme Klaren. Verder liep de weg dan langs de Klarenstraat, de Begaardestraat en de Plankstraat, over de Winketbrug en voorts langs de Veste tot aan de oude Brusselse poort. En vandaar door de Lange Nieuwstraat tot op het kerkhof van Onze Lieve Vrouw, waar een Calvarieberg was. Ten slotte ging men dan neerknielen in de kerk zelf, voor het heilig graf. Elke vrijdagavond legde Jan Bergmans blootsvoets de vrije lange weg tussen de staties af. Om dit voor de mensen te verbergen, had hij van een paar oude schoenen de zolen uitgesneden. Deze op het eerste zicht nogal bevreemdende manier om de lijdensweg te volgen, past volkomen bij het realistisch karakter van de kruiswegdevotie in de Nederlanden. Uit nauwgezette Christusnavolging had men zelfs het aantal voetstappen van de zaligmaker, het zouden er precies 1321 zijn geweest, nageteld en daarnaar de afstand tussen de staties berekend. Daar Christus zijn kruisweg blootsvoets had afgelegd, wilden sommigen hem ook daarin navolgen. Kunnen de legendarische kanten van die devotie ons niet meer bevredigen? De grote liefde voor de lijdende heiland die eruit spreekt, verdient des te meer ons begrip en onze waardering. Sterker nog dan te Diest voelde Jan zich te Mechelen getrokken tot ingetogenheid en gebed. Luidruchtig spel en verzet kon hem weinig bekoren. Als bijvoorbeeld 's vrijdags de overige knechten voor de deur van de kapittelzaal op de heren kanunniken wachten en met praten en gekscheren de tijd verdreven, trok Jan zich terug in de kerk en knielde neer in gebed voor het altaar van de Heilige Maagd. Waarschijnlijk is hier bedoeld de sacramentskapel, waar een beeld van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel werd vereerd. Liefst ging hij ter ontspanning met de Van Roontjes, ook wel met zijn heer, uitwandelen langs de deilen. De kinderen vermaakten zich dan met de waterhond van meneer Froimont een in de rivier geworpen stuk hout te doen aanbrengen. Een beetje brood was de beloning. Jan zag er gelegenheid in om op te merken Voor een stuk brood is die hond tot alles bereid wat men van hem verlangt. Hoe moeten wij dan niet klaarstaan om te doen wat God van ons vraagt, die ons daarvoor de hemel belooft? Zo zag hij God in alle dingen. De omgang met hem was door langdurige getrouwheid aan zijn genade hem als natuurlijk geworden. Zulks veronderstelt een reeks vergevorderde beleving van de goddelijke tegenwoordigheid. Weer een oefening die graag door de Jezuïeten aan de congreganisten werd aangeprezen. De eigenlijke zielenleiding, welke Pater Koolz hem niet verstrekken kon, daar hij nog geen priester was, vond Jan intussen bij zijn leraar in het Grieks, tevens zijn biechtvader Pater Antoon de Greef. Deze leerde Jan kennen als een heilig idealist, die in alles naar het hoogste dong. Wat is het volmaaktste, was de vraag die hem spontaan op de lippen kwam, als hij te kiezen had. Zo streefde Jan Bergmans te Mechelen het hoge ideaal der Maria-congregatie na. Zijn vurige ziel kon het goede niet voor zich alleen houden. Hij werd een overtuigd propagandist voor de sodaliteit. Wie hem te vriend wilde wezen, diende zich eerst als sodalis te laten opschrijven. Op vraag af van weer verwikkelingen in het leven te roepen, strekte zijn ijver zich zelfs uit tot de vrienden en bekenden die hij in de grootscholen had achtergelaten. Verscheidenen bracht hij ertoe de vergaderingen op het college te komen bijwonen. Laten we nu vooral Jan Bergmans niet zien als een vrome jongen zonder temperament of ruggengraat. Zijn hart stak boordevol geestdrift en vuur. Hoe keek iedereen op als hij op het podium verscheen om te declameren? Reeds te Diest had hij opzien gewekt als toneelspeler. Over zijn eerste optreden verhaalt ons pastoor van Emmerik dat Jan in een publieke toneelvertoning de rol vervulde van de profeet Daniel in het drama Susanna en dat hij met zoveel hartstocht tegen de godvergeten grijsaards uitviel dat men zou gezegd hebben dat de knaap in geestesvervoering verkeerde, wat hem vanwege het publiek een verbazend applaus bezorgde. Die gloedvolle hartstochtelijkheid was een van de hoofdtrekken meer nog dan zijn karakter, dan van zijn declamatiekunst. Want ook in de gewone omgang was het zo. Zwijgzaam van aard ging er, als hij eenmaal begon te spreken, een wondere bezieling van hem uit. Hij had een warme stem en zo vurig en overtuigend klonk zijn woord dat hij wel een steen zou bewogen hebben. Die gloed van zijn betoog werd als onderlijnd en beklemtoond door de voorname bevalligheid van zijn gebaar. Of hij als student van de Mechelse grootschool op het toneel is getreden, kan niet met zekerheid worden gezegd. Maar, aangezien de rector gehouden was alle jaren een komedie of tragedie te doen spelen door zijn scholieren, en Jan Bergmans ook als declamator bij de beste werd gerekend, zal hem waarschijnlijk wel eens een rolletje te beurt zijn gevallen. Over zijn toneelprestaties op het Jezuïetencollege zijn we gelukkig beter ingelicht. Pater van der Straten, zijn leraar van de retorica, had hem daar spoedig ontdekt. Van 25 november tot 22 juli werd immers geregeld in de klasse iedere zaterdag een half uur gedeclameerd en weldra stond het vast dat Jan ook daarin kon mededingen naar de prijs. En zo kwam het dat toen de Mechelse Jezuïeten aanstalten maakten om begin juli 1616, in de kermisweek, de eerste verjaring van hun college te vieren, zij voor de hoofdrol van de tragicomedie, welke daarbij natuurlijk te pas moest komen, dadelijk aan de flinke declamator van de retorica hadden gedacht. Jan Bergmans was trouwens de imperator of de keizer van zijn klas, en dat kwam juist goed uit, want in het drama van Sint Henricus en Sint Kunigonde, waarop de keus gevallen was, moest keizer Hendrik natuurlijk de hoofdrol vervullen. Jan had het aanbod gaarne aangenomen, maar helaas, bij een van de laatste toneelrepetities, toen hij reeds bij de 500 verzen van buiten kende, kwam hem tot de bevinding dat zijn stem te zwak was voor zo'n zware rol. Het stuk zou immers in de open lucht worden gespeeld, en daarom was vooral in de mond van de machtige keizer van Germanië een sterker geluid vereist dan Jan Bergmans, die wat tenger van groei en wat teer van borst was, opbrengen kon. Daar was nu eenmaal niets aan te doen. Jan moest zijn keizersrol afstaan. En, waarschijnlijk omdat de andere rollen van betekenis reeds vergeven waren, kreeg hij slechts een minimum quid, iets van geen belang in de plaats. Een ogenblik vloog hem het bloed naar het hoofd. Hij had er zoveel van verwacht en voelde nu des te dieper de ontgoocheling. Geen enkel spijtig woord liet hij zich echter ontvallen. Hij bracht het offertje en was weer gelukkig. Wat meer en wat mooier is, in plaats van zich met een air van gekrenkte waardigheid terug te trekken, was hij er dadelijk op uit om de pater, die het stuk leidde, zijn diensten aan te bieden. Hij kon nu toch op de repetities worden gemist. Wilde men hem soms voor iets anders gebruiken? Graag genoeg deed de pater dat, als hij de kleine voor zijn rekening wilde nemen. Hij had het zelf veel te druk om op alles te kunnen letten. Dat was nu net een kolfje naar Jans hand. Met zachte ernst hield hij de lastige kwelduiveltjes in bedwang. Hij leerde ze zwijgen en rustig blijven en hielp ze hun rol instuderen. Aldus vertelt pater Kools. De jaarlijkse komedie van de Latijnse school was altijd een van de Mechelse kermisattracties geweest. Dit jaar zou het kijklustige publiek er dubbel plezier aan beleven. De grootschool speelde 's maandags, de jezuïeten de volgende dag. De stadswerklieden hadden het toneel opgetimmerd, waarschijnlijk op de grote markt voor het stadhuis. Het was bekleed met blauw laken, gehuurd bij Augustijn van Orszagen, en met zeildoek overspannen. Alles op kosten van de stad, die ook aan de stadhouder en de dienaars van justitie bevel had gegeven hun devoiren en de assistentie te verlenen, en zelfs had gezorgd voor speellieden en de trompetters. Misschien is daarvoor Hans Wiemes gehuurd, die ook in 1622 met zijn acht muzikanten heeft op de instrumenten gespeeld voor het college van de paters. Zo werd het dan 5 juli, dinsdag in de Mechelse kermisweek. Het was een grote dag voor het college, maar hij meldde zich vrij somber aan. De wolken hingen laag en dreigend, en daags tevoren, zo verhaalt de kroniekschrijver, was de toneeluitvoering van de anderen, dat waren natuurlijk de leerlingen van de concurrerende grootschool, toen ze maar pas begoed begonnen waren, op misselijke wijze in de war gestuurd door de regen, die de ganse dag bleef neerstromen. En er stond zoveel op het spel. De aartsbisschop was uitgenodigd, evenals de magistraat en de heren van de Grote Raad. En er werden ook heel wat vreemdelingen verwacht, die tot van verre uit Holland naar de beroemde Mechelse kermis waren gekomen. Wat een prachtgelegenheid om voor het nieuwe college propaganda te voeren. Bezorgde blikken monsterden het grauwe wolkendek. Zou men het wagen? Ja, en zie, nauwelijks was de prologus ingezet of de wolken schoven open als een reusachtig toneeldoek en alles klaarde op van de gevels der huizen tot de gezichten der mensen en de zon bliksemde op de helmen van de krijgers en op de gouden keizerskroon en ze wierp kleur en gloed op de zijdige waden der hovelingen en het werd een prachtvertoning zoals de jezuïeten er toenmaals organiseren konden met hun stukken, waar dikwijls tot 200 en meer spelers aan deelnamen. Zo mooi was ditmaal de handeling, dat het volk, al verstond het niets van de Latijnse dialoog, er urenlang door geboeid bleef. Na afloop van de vertoning verklaarde de aartsbisschop zich zeer getroffen door de kunstvolle uitdrukking van zoveel edele gevoelens, terwijl de leden van de magistraat en van de Grote Raad niet aflieten tot hun een tweede vertoning werd toegezegd, die inderdaad kort daarop met nog mooier weer en met nog meer volk plaatsvond. Het is wel jammer dat de kroniekschrijver, wie we de meeste van deze bijzonderheden danken, ons niet in een rand- of voetnoot heeft medegedeeld welk personaatje door Jan Bergmans werd uitgebeeld. Het is inderdaad een feit dat Jan met zijn nietig rolletje het publiek waarlijk bekoord had. Niemand kon echter vermoeden dat die zo temperamentvolle jonge toneelspeler nog geen 6 jaar nadien als een in geur van heiligheid gestorvene zou worden vereerd en dat er mensen zouden zijn die op het prentje van de door God verheerlijkte de wondere knaap zouden herkennen die zij te Mechelen in het stuk van Sint Henricus en Sint Kunigonde zo mooi hadden zien spelen. Bergmans reputatie als declamator en toneelspeler was door dit alles volstrekt niet geschaad, en als vanzelfsprekend werd hem in het drama, dat bij de waarschijnlijk op 9 september te houden prijsuitdeling zou opgevoerd worden, één der beste rollen toebedeeld. Als stuk had men uitgekozen het martyrium van Sint Adrianus, feest op 8 september. En Jan kreeg de mooie en sterke rol van Natalia, de echtgenote van de martelaar. Daar het geen openluchtvertoning was, viel ook het bezwaar dat de vorige maal tegen zijn optreden gerezen was vanzelf weg. Zeker heeft hij met heel zijn ziel de rol gespeeld van Natalia, de edele christin. In de gevoelens die hij te vertolken kreeg, onthechting aan het aardse, liefde tot het eeuwige, standvastigheid in Gods dienst, was er zoveel dat hem uit het hart gegrepen was. Want ook hij had een strijd te leveren in die dagen voor zijn roeping. Zo ging dan ook ditmaal uit zijn spel, dat voor hem geen louter spel was, een zeldzame bekoring uit, een edele en reine ontroering die naar het getuigenis van Pater de Greef hij zelf en meer anderen gewaar werden. Beste luisteraars, We beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek over de heilige Johannes Bergmans en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 2 te Mechelen bij onderwerp 4, roeping. Hartelijk dank voor het luisteren en tot een volgende keer.